Prijs in de naam van Jezus. Goed om jullie te zien. De faithful. Hè? Ja, dank u Jean-Paul. Ja, ik heb het gelezen. Ik ben het aan het opnemen. Hè? Dan kunnen we het nadien nog eens beluisteren. Amen. Halleluja. Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en wel. Dat zal waarschijnlijk wel zijn. Amen. Amen. We gaan verder vandaag in onze Bijbelles met een andere les over Bijbelse context en cultuur. Lena en Marianne, ik heb jullie examens nog niet verbeterd van de Bible College. Ik kan daar nog een beetje mee wachten. Ik zit zelf druk bezig met examens op school. dus ik ben nog aan het wachten, want er moeten nog een paar indienen. Dus er zijn er een paar en retard. Maar het zag er op eerst, het zag er goed uit. Het was in ieder geval mooi schrijfstijl, heel mooi. Maar ja, ik zou het niet minder verwachten van twee oud-leerkrachten. Hè? Amen. Dus we gaan een nieuwe Bijbelse context en cultuur les zien. Vandaag zou ik graag willen inzoomen op de wij cultuur versus de ik-cultuur. Hè? Wij leven vooral een individualistische cultuur. De Bijbelse cultuur, het Midden-Oosten cultuur, is meer een gemeenschappelijke cultuur. Ja, een communistische cultuur. maar dan moet je niet denken aan het communisme van het Russische of het Marxistisch communisme, maar communaal om alles in gemeenschap te doen. Voor hun was het heel belangrijk om goed te staan in de gemeenschap. Ja, de gemeenschap ging boven alles uit. De gemeenschap, de naam van de familie stond centraal, was belangrijker dan het individu. Ja, daar was niet de vraag, wat kan ik het beste uit mijn leven krijgen? Hoe kan mijn omgeving mij het beste dienen? Maar daar was vooral de vraag, hoe kan ik het beste mijn gemeenschap dienen? Ja? Hoe kan ik bijdragen zodat mijn familie een goede naam krijgt, een goede reputatie? Want je had natuurlijk die schaamte- en eercultuur die wij niet meer zozeer kennen. Hè? De schaamte- en eercultuur, dat wil zeggen, moest één iemand van uw familie iets slecht doen, dan kwam er schaamte, niet alleen op u, maar ook op de rest van uw familie, op uw ouders enzovoort. Maar ook andersom is het ook waar, moest er één iemand van uw eer hebben en succes, dan bracht dat bij tot uw naam, tot de naam van de familie, en werd dat tot in de verdere generaties, het succes dat je hebt, werd dan mee verder gedragen. Vandaag is dat niet zozeer in onze individuele levens of in onze familielevens. Iedereen doet zo zijn eigen ding. We zijn niet meer verantwoordelijk voor elkaar. We moeien ons niet te veel met andere familieleden enzovoort. Maar we zien wel naar waar dat eigenlijk toe leidt. Hoe meer dat ook ouders hun handen aftrekken van de opvoeding van hun kinderen, want ze moeten hun eigen weg vinden. Een kind moet duidelijk gemaakt worden dat ze onderdeel zijn van een familie. Ze moeten die geborgenheid voelen, ze moeten die bescherming voelen. Ze moeten zien dat ze niet alleen van een familie groter deel uitmaakt, maar ook de familie van God, amen, de kerk, amen. Dat een grote familie is, want God kijkt niet alleen naar de zieltjes, maar hij kijkt naar zijn kerk dat een lichtpunt moet zijn voor de wereld. De reputatie van de kerk staat op het spel. Amen. Het is belangrijk om onze kinderen mee te laten opgroeien in de gemeente. Amen. In de lokale gemeente. Dat zij, ze zeggen altijd, it takes a whole village to raise a child. Ken je die uitdrukking? Iemand al van gehoord. Het vereist een heel dorp om één kind op te voeden. En daarmee dat belangrijk is om onze kinderen mee te nemen naar de gemeente. Of het nu past, of het nu niet past. Of ze willen, of dat ze niet willen. Amen. Laat ze mee opgroeien in de gemeente. Laat ze mee contacten ervaren van andere mensen, andelijke, goddelijke invloeden. Laat ze weten wat het is om de Heer te aanbidden. Laat ze voorbeelden zien, amen, van mensen die ervaring hebben met de Heer. Amen. Laat ze weten dat het ook anders kan dan wat ze zien in de wereld. Amen. Is belangrijk om die invloed te hebben van de lokale gemeente, die familie van God. Amen. Ik ben trouwens daar strak op mijn terugweg van het station van Tielen, ben ik Ina tegengekomen. Die was te voet aan het wandelen op weg naar huis. Ik heb ze een lift gegeven. Amen. Ze was heel blij om me te zien. En ik was aan het denken aan de kinderen, amen, van onze gemeente. Hoe lang dat we ze al niet meer zien. Maar waarom zijn ze eigenlijk niet mee op Zoom? Hè? Waarom zouden ze niet mee zijn op Zoom? Waarom zouden ze niet achter hun laptop, de meesten hebben allemaal een laptop of een smartphone of een iPad. Waarom zouden ze niet gewoon meekomen, hè? En kijken zij kunnen zelfs de bepaalde zaken kunnen ze oppikken, zolang dat ze maar ingeplugd blijven. Want voordat je het weet, zie je ze geen een jaar niet meer. En je bent de vreemde voor hun. Snap je? Ze moeten het respect leren kennen van de oudsten van de gemeente. Want er is al zo weinig respect voor oudsten. Respect voor mensen in positie van autoriteit. En ze gaan die lijn doortrekken ook naar de gemeente. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat we ons moeten onderwerpen aan zij die boven u staan in de Heer. Amen. Er is een bepaalde gezagsstructuur. Niet dat die dan meer waard zijn, maar dat is ook een test om te zien of we ons willen onderwerpen. Amen. Om te zien dat we nederig genoeg zijn aan bepaalde structuren in de wereld. Hetzelfde met de overheid waaraan we ons onderwerpen. Amen. Man, vrouw, onderlinge onderwerpen, kind, ouders, al die zaken, amen. De kerk is daar ook zo'n zaak van. Dus het is goed om ze te blijven zien, om ze te blijven aanmoedigen. Voordat je het weet zijn ze 14, zijn ze losgeslagen pubers. En begaan ze de ene fout naar de andere, hebben ze de ene verkeerde vriendencontact met de andere. En dan vragen ze allemaal af, oei, waar is het verkeerd gegaan? Nu, laat me wel een kanttekening bij maken. Laten we onze kinderen niet opvoeden met een zekere druk. Hè? Om ze te forceren naar de kerk te gaan. En je moet dit en dat doen. En dit. Ze moeten de Heer kennen. Want eeuwig leven bestaat niet om elke zondag aan te duiden. In een agenda, check, ik ben geweest. God, nu zie je me graag. Nee, het is eeuwig leven is God kennen. Johannes hoofdstuk 17. Amen. Dit is eeuwig leven. Amen. God kennen en zijn Zoon. Amen. Dat moeten we onze kinderen aanleren. En dat leren ze het best door voorbeeld te zien. Voorbeeld te zien van hun ouders. En dus daarom is die wij-cultuur die we zien in de Bijbel, moeten we doortrekken naar de gemeente. We staan samen in, amen, om de volgende generatie klaar te maken. Halleluja, om het licht te doen laten schijnen. We moeten ze leren dat de wij belangrijker is dan de ik. Amen. Wat kan ik hier uit deze kerk krijgen? Nee, niks kun jij krijgen. Jezus heeft reeds alles gegeven. En Jezus zit nu te zeggen, amen. Wat wil jij opgeven? Amen. Wil jij je kruis opnemen en mij volgen om deel uit te maken van iets veel groters dan uzelf? Amen. Dat is belangrijk om te onthouden. Amen. We zijn niet opgeroepen om stoelen warm te houden in de gemeente. We zijn opgeroepen, amen, om een volgeling te worden van Jezus. Om ons kruis op te nemen, onszelf te ontkennen. Amen. Deny yourself. Amen. Deny de ik. Amen. De ik, waar onze maatschappij zo vol. Nee, je bent nu een ambassadeur en je stelt een nieuw koninkrijk voor. Amen. Het is een beetje zoals in het bedrijf. Zie, bedrijfsleven kent nog wel die wij-cultuur. Ja, als je onderdeel maakt uit, zoals ik bijvoorbeeld ben leerkracht, maar in mijn functie van leerkracht stel ik eigenlijk de school voor. En dus wat ik verkeerd doe, komt ook ten nadele van de school. Amen. Hetzelfde mijn bedrijf. Wanneer je een werknemer wordt, dan krijg je een badge, je krijgt een uniform, weet ik veel wat dat je krijgt. Maar je bent nu een onderdeel van een grote machine van een bedrijfsfamilie. Amen. En jij bent verantwoordelijk voor de reputatie van het bedrijf. Alles wat je verkeerd doet, heeft zijn effecten. Maar ook alles wat je goed doet, heeft zijn effecten op de reputatie en de naam van het bedrijf. Amen. En dus de kerk is natuurlijk veel meer waard dan een bedrijf. Maar in dat opzicht, amen, zijn we ook allemaal bijdragers tot het imago van Jezus. Amen. De Bijbel zegt inderdaad in Galaten dat wanneer je iemand ziet zondigen, amen, laat hem niet zomaar doen, laat hem niet zomaar overleven, maar als je hem kan terugtrekken, amen, als je hem terug kan leiden op de goede weg, amen, dan komt dit ten goede van de reputatie van niet alleen hem, maar van de gemeente, amen, dan bedekken we een lijst van zonde onder de mantel van liefde. En het is belangrijk omdat het onthouden, we maken deel uit van iets groter. Het draait niet om mij, het draait om wat Jezus heeft gedaan. Amen. En het imago van zijn gemeente. Ik heb zo van die Bijbels. Er is zo'n nieuwe Bijbel. Die noemt de Personalized Bible. De gepersonaliseerde Bijbel. Ja? Die bestaat wel een 15-tal jaar. Wat dat doet is, je kunt er zo een bestellen en moet je je voornaam invullen. En dan stuur je een Bijbel op. En dan in meer dan 7000 passages in het schrift, in plaats van dat het over je spreekt, gaan ze uw naam invullen, uw voornaam. Ja? Bijvoorbeeld in Matthäus 5:13 zou dan lezen, Bart is het zout van de aarde. Maar als het zijn zout, zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt? Bart is het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En zo verder. Zo moet Bart zijn licht schijnen voor de mensen, opdat ze Bart's goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat is de Personalized Bible. Ja, die maakt alles heel persoonlijk, van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament. Nu, dat is niet altijd goed. Want dat is een product, die Bijbel is een product van onze individuele wereld en zienswijze waarop dat we eigenlijk zien dat alles rond mij draait. Maar als we teruggaan naar het gedachtegoed van het Midden-Oosten, van de Bijbelse cultuur, dan draait het rond het geheel, rond de gemeenschap. In het Engels is dat soms niet altijd duidelijk. Vooral als je een Engelse Bijbel, ja, you hè, is, kan jij zijn of kan jullie zijn. En in de Nederlandse Bijbel is dat iets duidelijk. Kijk maar naar Matthäus, want wat staat daar, wat ik juist heb voorgelezen, hè? Daar staat, jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden in niks? Jullie zijn het licht in de wereld. Ja? Jezus sprak over de gelovigen. Hij sprak over zijn toekomstige gemeente. Amen. Hij sprak over die licht van de wereld. Niet alleen als een individu, maar je bent meer dan een individu. Je moet kijken naar de gemeente. En de gemeente gaat nooit onder. En dan kan je misschien denken, oh, maar ik ben niks waard. Als je individualistisch denkt, ik ben niks waard en ik heb weer fout gemaakt. Dan moet je denken van de Heer heeft gezegd, jullie zijn het licht in de wereld. Amen. Hij is het hoofd van de gemeente en ik maak deel uit van de gemeente. Ik hoef het niet op mezelf te doen. Amen. Er is een heel familie van gelovigen. Amen. Die wel weten wat ze moeten doen, die me kunnen ondersteunen. Er is altijd ergens iemand dat de Heer heeft opzij gezet. Amen. Je moet niet denken dat je alleen bent. Je moet niet denken, amen, dat je de enige bent die doorheen problemen gaat. De kerk gaat nooit ten onder. Er is altijd ergens in de wereld. Amen. En doorheen de geschiedenis is er altijd de waarlijke gemeente geweest van Jezus Christus. Amen. Het licht is nooit uitgedoofd geweest. Het kan misschien ergens verborgen zijn geweest. Amen. Het is misschien vervolgd geweest. Maar het licht is nooit uitgedoofd geweest. Want de gemeente van Jezus Christus gaat alleen maar uitbreiden en uitbreiden tot de uithoeken van de aarde. Amen. Dus licht schijnen. U moet het zien in gemeenschappelijke zin. Amen. De kerk heeft beloftes. De kerk heeft, hoe moet ik zeggen, de kerk heeft, ja, een verbond. Halleluja. We staan onder verbond met de Heer. Halleluja. Dank de Heer. Wij zijn wel individuen, maar tezamen maken we deel uit met allemaal een soort van bouwsteen die tezamen één geheel vormt. 1 Petrus zegt dat. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Het zegt hier, ontoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Het spreekt hier over de redding bereikt, is wanneer dat de Heer terugkomt en wanneer we zullen opstaan en al die zaken. Amen. Maar u ziet hier, we zijn geen pasgeboren zuigelingen meer. Hè? Wij zijn van melk naar vlees aan het gaan. Dank de Heer. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Amen. We zijn dus levende stenen die allemaal samenkomen tot een geestelijke tempel. Dat is significant dat Petrus dat zegt, want in de tijd van Petrus, als je kijkt naar de heidenen rondom hun, zij hadden allerlei verschillende tempels. 1001 verschillende tempels, voor 1001 verschillende goden. Maar voor de Heer is er maar één tempel. Amen. Er is maar één God. Er is maar één Heer, er is maar één redding. Amen. Dus één hoofd van het lichaam, dus één lichaam, dus één tempel. En we maken er allemaal onderdeel van. Vers 6. In de schrift staat immers, in Zion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. Wacht, ik wil vooral naar het einde gaan. Vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een generatie. Een koninkrijk van priesters. Amen. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet in deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Amen. Halleluja. Ik ben een uitverkoren geslacht. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Amen. Een heilige natie. We zijn meer dan mensen die op hunzelf kost wat kost er door moeten ploeteren. Er is een groter plan. Amen. De gemeente van God, niemand kan het weerstaan. Amen. Zoals Israël de natie was die God heeft geroepen, zijn wij nu de natie van gelovigen. Amen. Een heilige natie. Halleluja. Een heilige natie. En we zijn geroepen om de grote daden van God te verkondigen. Eens dat hij ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Amen. Het brengt aan de ene kant wat verlichting om te weten van, oh, oké, ik maak deel uit van een groter geheel. Amen, is minder druk. Maar aan de andere kant brengt het ook tot u de constatatie van, oei, ik ben onderdeel van een groter geheel. Wat ik minder doe, heeft een effect. Snap je wat ik zeg? De reputatie van Gods gemeente staat op het spel. Ik ben een ambassadeur, ik ben een verkondiger van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen. Dus hoe kunnen we hem verkondigen? Is met onze vruchten. Daar hebben we het de voorbije week de hele tijd over gehad. Hè, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat is een van de vruchten waardoor we kunnen zien dat we anders zijn. Dat we heilig zijn. Amen. En dat is geen wetticistisch iets. Ja? Dat is een transformatie iets. Dat is laten zien dat we anders zijn. Dat is laten zien dat we niet zoals de wereld zijn. Dat we niet schelden. Dat we niet roepen. Dat we niet vervloeken. Dat we niet onvergevingsgezind zijn zoals de wereld. Maar dat het anders kan. Amen. Zo verkondigen we, halleluja, de daden van God. Oké. Dus onthoud, wij. Dat brengt me bij het volgende puntje. Soms nemen we, je moet wanneer je de Bijbel leest, moet je een andere bril opzetten. Want als we de bril opzetten van vandaag, dan gaan we grote dingen missen. Als we mijn cultuur gaan mengelen met de Bijbelse cultuur, gaan we grote dingen missen. We mogen ook niet de schrift uit de context rukken. We mogen geen verzen uit zijn context rukken en ze dan op mijn individu, mijn wereldje, mijn plannen, ja, gaan toepassen. Een voorbeeldje daarvan, en iedereen van ons heeft het waarschijnlijk al gedaan, verkeerd toegepast. In het begin deed ik dat ook, omdat ja, dat is maar hetgeen dat ik heb gehoord van anderen. Ik wist niet hoe ik de Bijbel moest interpreteren. Ik wist niks over Bijbelse cultuur, vele woorden begreep ik niet. En predikanten doen het altijd, hè. Ze beginnen met een vers uit het Oude Testament en dan gaan ze dat, zonder ze context te geven, gaan ze daar een boodschap aan geven voor vandaag. Daar moeten we mee oppassen. Hè? Jeremia, u kent de vers 29:11. Bij sommigen hangt het misschien aan uw bed. En dat is oké. Maar dit is... Hè? Ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede, niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Ja, dat is de vers die we geven aan mensen die het moeilijk hebben. Hè. Dat is de vers die we geven aan mensen die op zoek zijn naar wat moeten we doen in onze toekomst. Moet ik een frituur openen, moet ik geen frituur openen? Ah, maar ik heb een vers voor u. God heeft goede gedachten voor u. Hij koestert u. Hij wil u vrede geven, geen onheil. Hoopvolle toekomst. Gaat die frituur openen, ik voel het. Bij wijze van spreken. Amen. We moeten daar voorzichtig mee zijn om deze... Nu, dat wil niet zeggen dat God geen woord voor ons heeft. Helemaal niet, hè? Maar ik wil maar zeggen, deze vers is niet voor mij. Die vers is niet voor mij. Die vers was voor iemand anders. Ik mag deze vers niet claimen. Ja? Ja, tenzij dat God mij wakker maakt, in een droom laat zien, of hij spreekt audibel tegen mij, en hij zegt van, Bart, dit wil ik dat jij, deze week is, voor deze week is deze vers voor u, ik ga u een hoopvolle toekomst. Ja, dan is dit voor mij. Maar ik ga niet zomaar op zoek naar versen om me goed te doen laten voelen, want ik zit niet goed in mijn vel, en ik hoop dat God nog bij me is, en ik weet niet, ja, wat heeft Jezus voor ons gedaan? Amen. Hij heeft mij een hoopvolle toekomst gegeven. Hij is opgestaan uit de dood. Elke belofte is ja en amen in Christus. Ik hoef niet ergens in het Oude Testament op zoek te gaan naar iets dat mij een beter gevoel gaat geven, terwijl ik weet dat Jezus reeds alles heeft volbracht aan het kruis. Amen. Het verraadt een mentaliteit wanneer dat je mensen een vers moet gaan geven om ze beter te laten voelen. Dan hebben ze geen begrip. Dan kennen ze niet het werk van Jezus. En dus wat je doet door ze een vers te geven uit het Oude Testament, helemaal gerukt uit de context, je gaat ze een pleister geven op een open wonde. En dat gaat niks helpen, want wat dan als het niet uitkomt wat zij hopen, wat zij denken, wat zij hier gaan uitinterpreteren is, oh ja, ja, God gaat het doen, hoop, oh, vrede, oh, dank de Heer, geen onheil meer. En volgende week, wat, de volgende dag is er reeds onheil. En dan staan ze daar en dan denken ze, wat is hier gaande? Broeder, zuster, zo en zo heeft me deze vers gegeven. God had het toen gesproken. Het staat op een poster. Ik heb die poster gekregen en ik zie hier onheil. Ja, ja, maar je moet meer bidden. Je moet meer bidden, je moet beter bidden. Dus waarschijnlijk heb je dit niet goed gedaan, je moet meer bidden. Moet uitkomen, want dit is het woord van God. Hij heeft het gezegd, je gaat vrede, onheil. Dit is de gedachte. De gedachte van God. Dat is natuurlijk uit de context gerukt. Hè? En ik overdrijf het misschien ook wel een beetje. Maar dit is wel hoe sommige mensen het kunnen oppakken. In plaats van ze het evangelie te geven van Jezus. Dat zegt van, hey, ik heb dit en dat voor jou gedaan. Ik heb u een nieuwe toekomst, een nieuwe schepping gemaakt, een nieuw hart gegeven. Amen. Een nieuwe geest is beschikbaar voor u. Een nieuwe opstanding is beschikbaar voor u. Halleluja. De beloften zijn ja en amen in mij. Ik heb ze reeds vervuld. Amen. Wat sta je hier nog te doen? Ontken jezelf. Pak je kruis op. Pak je nieuwe leven op. Je oude. Leg het in de... waterige, laat het achter in het graf waarin je bent gedoopt. Amen. Laat het achter. Je ik is niet meer belangrijk. Wij is nu belangrijk. Amen. Wij tezamen. Verbondenheid. Amen. Wat maakt het uit wat je gaat doen, wat er gebeurt, of nu vrede is of onheil. Geen nood, ik heb die zaken overwonnen. Amen. Ik ben hier gekomen om u een vrede te geven in uw geest. Amen. Niet van omstandigheden, in uw geest. Vrede in uw hart, dat wanneer de omstandigheden niet lopen zoals ze willen, dat je toch nog je hoofd hoog kunt houden en zeggen, Heer, wat er ook gebeurt. Dank u dat u van me houdt en dat u gestorven bent voor mij. En dat u terugkomt voor mij in Jezus' naam. Amen. Maar degenen die dat niet kennen of niet hem zo niet kennen, zij gaan deze vers 100 keer per dag opzeggen in de hoop door het 100 keer op te zeggen dat het iets gaat veranderen. Nee, wat is de context? Jeremia 29, laat me eventjes lezen in een andere vertaling, dan wordt het nog duidelijker. Dus ik lees gewoon een paar versen ervoor. Hè. Hoeveel versen ervoor? Een stuk of 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen wie? Tegen wie spreekt de Heer? Tegen mij? Nee, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen, ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse macht, de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens, ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Maar dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan, hier hebben we vers 11, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaats waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem waaruit ik je heb laten wegvoeren. Amen. Is dat nu duidelijk? Dat het spreekt... Als ik deze context lees, dan haal ik er nog zoveel meer uit Gods genade, Gods liefde, Gods woord en belofte voor een natie, dat desondanks jaren, honderden jaren van ongehoorzaamheid en geduld van God met hun, ze zijn weggevoerd, maar dan nog heeft God een periode van genade gegeven. Amen. Je moet even denken, zij zitten op weg naar Babylon. Ja? Ze hebben Jeruzalem zien vernietigd worden door de Babyloniërs. Er zijn nog profeten, valse profeten, die aan het profeteren zijn en die zeggen van, dit gaat niet ten einde zijn, we gaan hier nog kunnen blijven. We gaan niet weggevoerd worden naar Babylon. Er gaat nog een of andere redding komen. Van God. Er zal nog een mirakel komen. Wat zegt God daarover? Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Het oordeel was reeds jaren van tevoren aangekondigd. Het is nu voltrokken. Jeruzalem ligt in as. Ze worden weggevoerd stelselmatig. Toch zijn er nog een paar die achterblijven. Er zijn nog koningen, want ze zijn niet direct allemaal weggevoerd. Hè. Babylon heeft eerst nog een Joodse koning daar gelaten. Die heeft het ook niet goed uitgevoerd. Die is ook gerebelleerd. Uiteindelijk hebben ze dan compleet alle Joden in ballingschap weggevoerd. Maar dus dit was een soort van intertransitietijd. Ja. Ze waren nog niet allemaal weg. Er waren er nog een paar in het land van Jeruzalem. Dus er waren er nog een paar die dachten van het is hier nog niet gedaan. En de valse profeten zeggen wij, dat gaat hier niet lang duren. God gaat er doorkomen, of weet ik veel, ja, wiens God dat aan het aanroepen was, maar de God, de Heer van de hemelse machten. Hoeveel keer zegt hij hier? De Heer van de hemel, ik denk tot 4 keer toe. Hè. Dit zegt de Heer, Jehovah. Ja? Ga naar het land waarin ik ga wegvoeren. Bouw daar huizen, want het gaat een lange tijd duren, mannen. Bouw huizen. Leg tuinen aan, eet van de opbrengst, ga huwelijk aan, want je gaat er 70 jaar moeten zitten. Verwek zonen, dochters. Luister niet naar de profeten die zeggen, het gaat een korte tijd duren, we gaan nog een overwinning behalen. Nee, laat u niet misleiden. Jij gaat daar waar je nu bent moeten bloeien. Ja, je gaat een slaaf zijn, je gaat een balling zijn. Maar ik ben nog steeds bij je. Ik ben nog steeds bij je. En de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dus waar je ook bent, je bent nog steeds mijn volk. Amen. Je bent nog steeds, amen, belangrijk. En dat is wat God wou meezeggen. Ja, je gaat oordeeld. Ga een straf worden. Het gaat niet makkelijk zijn. Tempel is kapot. Je gaat weg zijn uit je beloofde land. Je gaat weg zijn uit het verbondsland. Je gaat geen offers meer kunnen brengen. Je gaat ander eten moeten eten. Ze gaan uw naam afpakken. Ze gaan uw familie wegnemen. Het gaat gruwelijk zijn. Maar als de 70 jaar zijn volbracht, zal ik terug naar jullie omzien. Met andere woorden, dat wil niet zeggen dat God niet weet waar dat is. Daar hebben we het een paar lessen voorheen over gehad. Alsof God ineens weet van, oh ja, hier mijn volk. Ja, die zaten nog in Babylon. Oh ja, 70 jaar is om. Ik denk, allee, we gaan ze terug. Michael, kom jij erbij? Stuur jij een boodschapper naar Daniel? Ineens aan het bidden. Nee, met andere woorden, ik zal naar jullie omzien. Hij doet met andere woorden iets aan de situatie. He? Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan staat vast. Ik heb niet uw vernietiging op ogen, zegt hij, maar uw geluk. En dat moet je niet in uw persoonlijke situatie trekken. Amen. Het heeft niks te maken met uw persoonlijke situatie. Het heeft te maken met een volk. Een natie. Want God kijkt steeds naar de natie. Amen. De natie van Israël. Het verbondsnatie. En wie is nu die heilige natie? Met degene aan het hoofd van die natie die het verbond heeft bestendigd. Amen. In zijn bloed. De Heer Jezus. Amen. Dank de Heer. Hij is de vervulling van alle beloftes. En in hem hebben we een hoopvolle toekomst. Amen. In hem, halleluja, heeft hij ons geluk voor ogen. Maar dat is niet het geluk naar de maatschappelijke normen van vandaag. Het geluk in dit geval is de terugkomst van Babylon naar het beloofde land. Dat is het geluk waarover ze hier spreken. Amen. Goeiedag Cornelia. Amen. Heel goed. Dus zie, het geluk dat God voor ogen heeft voor u, voor de natie, was voor de natie. Het is niet mijn persoonlijke happiness. Ja? Niet mijn persoonlijke romantisch geluk dat we zo allemaal geromantiseerd krijgen. Het geluk dat voor ogen is, is bevrijding. Uit de kluwen, uit slavernij. Het is het brengen naar het beloofde land. In die tijd was dat letterlijk. Nu, dank de Heer, is het. We hebben het er juist gelezen. Hè? Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en gebracht in zijn licht. Dank u, Jezus. En dat plan heeft hij in Jezus volledig doen laten uitkomen. Zie je hoe diepere betekenis dat krijgt dan dat je die vers uit zijn context gaat geven aan iemand die het moeilijk heeft en een klopje op de rug, oh, komt wel in orde. God heeft goede plannen voor u, komt in orde. Die plannen zijn uitgekomen in Jezus. Laten we ze toepassen. En trouwens ook letterlijk uitgekomen in de natie Israël, want 70 jaar nadien, inderdaad, zoals de Heer had gezegd, wanneer hij gezegd, als er in Babel, zal ik naar jullie omzien, en dan zegt hij, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en wat is er gebeurd in Daniel 9, dat gaat Lene en Marian heel goed weten, want daar hebben ze test over de zaterdag. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik Daniel uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Inderdaad, hebben we juist gelezen. Ik wendde mij tot God, de Heer, want Daniël had gelezen. Dan zal ik jullie terug aan horen. Ik wende mij, dat wil niet zeggen dat God daarvoor hun niet had aanhoord. Want Daniël drie mannen, hè? Die waren nog steeds aan het bidden, heel die gedurende 70 jaar. Die hebben ladders moeten beklimmen. Ladders naar invloed, naar succes. Dat kon niet anders dan God, dan dat God bij hun was. Dat God hun gebeden aan hun oort. Ja, tuurlijk. God, het is niet dat God 70 jaar zijn oren heeft dicht gedaan. Wanneer dat ze zegt, dan zal ik jullie gebeden aanhoren. Dat wil zeggen, God gaat beginnen te reageren. Ja, wanneer God zegt dat hij gaat reageren. En dat is pas na de 70 jaar. Ja, natuurlijk gaat God nog gebeden aanhoren, maar het gebed om terug te keren uit ballingschap, amen, is pas nadat Gods timeline is volbracht. Dus daarmee, ik heb het heel moeilijk. Gelijk vandaag, hoe dat ze nu massaal zitten te bidden voor Trump. Ja? Ik denk dat Trump zijn einde is gekomen, dat het op de muur staat geschreven. Mene, tekel, parsia is het zeker, hè, in Daniël. Hè? Er is geteld geweest, hij is gewogen geweest en is te licht bevonden. Dus iemand anders op komst. En het is alsof die, zoals hier de valse profeten zeiden, nee, we gaan niet naar ballingschap, er komt nog een mirakel. Zitten ze nu ook allemaal maar vol te houden. Ze zijn maar vol te houden. Ja, maar er komt nog. Ja, maar wacht maar. Het is altijd maar wacht maar. Volgende week. De zondag was. Een advocaat zei deze week. Het gaat bewijs zijn van Bijbel. Bewijs van Bijbelse proportie. De Trump heeft die advocaten gedistanceerd. Die is eigenlijk ontslagen. Het is zelfs zo ver gezocht, de bewijsmateriaal. Zo ver in het complottheorie denken, dat zelfs Trump en die andere advocaat Giuliani er afstand van hebben genomen. Dan moet het al heel vreemd zijn. Maar dus heel veel christelijke sites zitten maar die hype te delen en visioenen te delen. Maar volgens mij staat het reeds geschreven aan de muur, hoor. Dat het gedaan is. Move on. Move on. Deal with it. Amen. Wanneer God heeft besloten. Amen. Dan no amount. Geen gebed kan. Geen Gods besluit. Hij is het die zaken de koning aanstelt. Hij heeft een plan. Hij heeft een kosmisch plan. Hoe alles moet beginnen uit te draaien. Wie weet er nu wie dat de meest geschikte leider zou kunnen zijn. Amen. In ieder geval. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet moeten stemmen en dat we laten God maar doen. Nee, we moeten stemmen. We moeten onze plicht doen. Amen. Dat is hoe God werkt ook, door instemmingen van mensen. Hij kan dat allemaal. God kan het leiden. Ik weet niet hoe dat me toe. Een van de vragen die we zullen stellen als we daarboven zijn. Maar dus, ik wende mij tot God de Heer en gaf me over aan gebed en smeekbeden al vastend en rouwend. Ik bad tot God, mijn God, en bekend schuld. Heer, groot en geduchte God, die zijn belofte nakomt, trouwens aan wie, enzovoort. En hij begint te bidden. Dat is het gebed waarover Jeremia het had. Hè? Dat is het gebed waarin hij zegt, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Met andere woorden, ik zal er gevolg aan geven. Je zult me zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En dat is wat Daniël heeft gedaan. Als je zijn gebed leest, amen, dan zie je dat er vanuit zijn hart wordt uitgeroepen in bekering, in nederigheid, om terug te komen, amen, naar het land. En God inderdaad laat het toe, want het stond reeds geschreven. Dank de Heer. Amen. Dus dat is eigenlijk de context van Jeremia 29:11. En dat doet mij eigenlijk meer weten. Dat geeft mij een groter beeld van God dan de andere interpretatie. Wetende dat nu alle beloftes ja en amen zijn in Christus en dat Hij het verbond heeft aangegaan, Jezus. Door zijn goede werken. Er is geen veroordeling in hem. Amen. Ik hoef niet bang te zijn van als ik iets verkeerd doe. Oei, ben ik nog in verbond met de Heer. Nee, ik hoef me alleen maar verbonden te blijven met hem. Amen. Doorheen gebed. Doorheen mijn hartsrelatie met hem. Door te vertrouwen, door in geloof. Amen. En al de rest, dat komt goed. Dank u, Jezus. Amen. Een ander voorbeeld, waarin dat we een belofte hebben, lijkt te hebben, en dat velen onder ons voor ons gaan toepassen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Exodus 15, vers 25 en 26. Mozes riep de Heer en nou ja, het is eigenlijk die laatste vers. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Amen. Nu, er zijn er sommigen waarin die alleen het oog valt op dat laatste. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. En we geven die verse door aan mensen die ziek zijn. Ja? We geven die door aan mensen die ziek zijn. En is het, ja, de Heer geneest. Ja, ik weet dat de Heer geneest. En hij heeft mij geneest. Door zijn striemen zijn we genezen. En we hebben daar ooit al een topic over gedaan. Hè, wat dat juist betekent. Hè? In zijn context. Lichamelijk heeft hij me genezen. Want hij heeft mij voorzien voor een nieuw verheerlijk lichaam. Ja? Maar ik ga wel sterven op een dag. Ja. Sowieso. En tot die dag er komt, ga ik me zo gezond mogelijk proberen te houden. Door te sporten en eraan te werken. En zo verder. En als ik ooit ziek krijg, als ik ooit een ongeneeslijke ziekte krijg, weet ik veel wat. Dan bid ik tot de Heer in geloof. Amen. Vragende en voor genezing. Als het niet is, dan is het zo. Amen. Maar ik ga niet met deze vers, Exodus 15, 26... naar de Heer zijn oren zitten slagen of zwaaien. Hey Heer, jij gaat me genezen, hè? Het staat in uw woord. Maar er zit wel een conditie aan. En tegen wie spreekt hij? Hij spreekt tegen Mozes. Amen. Hij spreekt tegen Mozes als leider van het verbond. Als leider van de natie. En de natie stond in verbond. Amen. En daar hangen voorwaarden aan vast. Als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen. Als jullie doen wat goed is in zijn ogen. En al zijn geboden en wetten gehoorzamen. Dan krijg je niet de kwalen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Genezen in deze opzicht is het vrijwaren van kwalen. Dus dan worden met andere woorden niet gestraft. Dat is in deze optie, in deze context, de betekenis van genezen. U wordt met andere woorden niet gestraft. Want kijk wat er gebeurd is met de Egyptenaren. Die zijn gestraft. Maar het zal ook met jullie gebeuren als je niet gehoorzaamt. Is dat de boodschap die je wil geven aan een nieuwgeboren christen? Ja, God gaat je genezen, maar alleen. Alleen als je zijn geboden en zijn wetten gehoorzaamt. En als je dat niet doet, ja, dan gaat je ziek worden. En zo creëer je een theologie van mensen die ziek worden, die koppijn krijgen, die kankers krijgen. En er zijn er, ja, die zeggen van, oei, ja, ja, God heeft zijn hand weggetrokken. Dus ja, zie, want daar staat er. Maar nee, we moeten het niet uit de context trekken. Dit was de verbondsbepalingen tussen God en Israël. Ja? Exodus 23 is ongeveer hetzelfde, momentje. Vereer de Heer jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. Geen enkele vrouw in jullie land zal dan een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn en ik zal je een lang leven schenken. Dat zijn de verbondsbepalingen. Dat was allemaal, hoe moet ik zeggen, verbondspraat om de Israëlieten duidelijk te maken, amen, dat er wetten zijn, dat er geboden zijn. Als je die gehoorzaamt, dan komen de zegeningen. Maar gehoorzaam je de verbondsbepalingen niet, dan komen de vloeken. He, de Deuteronomium 28 hoofdstuk. He, je hebt eerst de zegeningen, oh, fantastisch lang leven. He. Vrucht, land, he, al die dingen. En dan komen de vervloekingen, die zijn trouwens veel langer. Maar die quoteren wij precies nooit. We quoteren of we zoeken alleen maar de zegeningen op in het Oude Testament om die dan voor ons te gaan toepassen. Niet doen, want Jezus heeft de zegeningen en de vloeken van God op zich genomen. Amen. In hem is er geen vloek meer, want hij heeft de vloek, de zonde aan het kruis genageld. Dank u, Jezus. Amen. Wat wil ik daarmee zeggen? Zij die in Christus zijn, in hun, Romeinen hoofdstuk 8, is er geen veroordeling meer. Want de veroordeling is reeds op Christus genomen. Hij nam al de zonde, al de ongehoorzaamheid op zich van elke mens. Amen. En dat betekent dus dat het resultaat van zonde is dood, op hem zou komen. En hij heeft die prijs betaald. Hij heeft die resultaat gedragen door te sterven en door naar de hel te gaan, naar Hades te gaan, naar het graf te gaan. Voor 3 dagen en 3 nachten, maar hij bleef niet in het graf. Hij is opgestaan om ons nieuw leven te geven, zodat wij nu niet naar die plaats hoeven te gaan, want hij is er reeds gegaan. Dus hij heeft, amen, de straf reeds gedragen. De vloeken waarover in Deuteronomium 28 spreekt, heeft hij gedragen. En het draait dus niet om mijn gehoorzaamheid aan de wetten. Amen. Het draait om over Jezus heeft zich gehoorzaamheid aan de wetten. En ik moet dat geloven en dat zijn uitwerking laten hebben in mijn hart. En dan kun je niet anders dan hem aanbidden. Dan kun je niet anders dan zijn zoals hij is. Spreken zoals hij is. En dan hoef je niet bang te zijn om te draaien van oei, heb ik nu iets verkeerd gedaan? Gaat de Heer me nog graag hebben? Oh, want als je met die Oud-Testamentse mentaliteit afkomt en je ziet niet dat Jezus dat allemaal heeft vervuld, dan ga je een droge, barre, bange dienaar van God zijn die God alleen maar gaat dienen uit angst. En dat gaat nooit lang duren. Amen. Amen. Zie, kijk, dat is zo'n voorbeeld. Als u niet zorgvuldig de wetten naleeft waarin ik u onderwezen heb en die in dit boek zijn opgetekend, enzovoort. En dan komen al de vloeken. Het is raar dat we dat nooit quoteren en aan iemand anders geven. Amen. De wet had zijn redenen. Die strenge wetten hadden zijn redenen om ons te brengen tot Jezus. Om te beseffen, we kunnen God niet plezieren. God is heilig en rechtvaardig. We kunnen nooit volgens zijn wetten tot hem komen. Er is altijd wel iemand. Er is altijd wel iets waaraan dat we zwak zijn. En waarin dat we gaan vallen. En dat we tekort komen. Oh, maar dank u Jezus dat hij... dat hij mijn tekortkomingen overbrugt. Amen. Dank de Heer dat hij groter was dan onze zwakheden. Dank u Jezus. Hij is gemaakt zoals een van ons, maar hij is zo, in zwak vlees moest hij lopen. Amen. Werd verleid op dezelfde manieren zoals ons, maar heeft kunnen weerstaan. Hij is ons voorbeeld. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dus laten we niet zomaar een tekst en daar een ik-boodschap van maken. Het is veel groter. Je moet het groot zien. Het is een natie. We zijn een natie dat nu gezegend is. We zijn nu een heilige natie. Gods uitverkoren geslacht. Amen. Het geslacht waarover dat geprofiteerd werd. Dat er ging komen. Het geslacht van Abraham. Amen. De gelovigen. Wij zijn waarlijk Israël, omdat hij waarlijk Israël is. Amen. Omdat hij het heeft vervuld. Amen. Hebben wij het nu vervuld, zonder dat we er eigenlijk iets voor hebben moeten doen, buiten zeggen, dank u Jezus, en laat dat maar uitwerken. Amen. Dank de Heer. Heeft iemand daar nog iets te vragen over? Nu, wil dat zeggen dat, nog een kanttekening bij maken, dat God niet meer spreekt doorheen het Oude Testament? Nee. Dat kan inderdaad zijn dat, en vroeger heeft God dat ook wel eens bij mij gedaan, toen ik pas in het geloof wandelde, dat hij uw oog zo laat vallen op een passage. Snap je wat ik wil zeggen? En dat er ineens uitspringt. En dat God dan zo spreekt tot jou. Ja, God doet dat. God doet dat. En dat is dan ook een boodschap voor u. Maar er komt wel een tijd dat we het woord van God op een goede manier moeten gaan hanteren. En dat we niet expres op zoek gaan. Snap je? Ik heb een woord nodig, Heer, en we beginnen te bladeren in onze Bijbel. En dan gaan we zien, oh nee, oké. Okay. Nee, kijk, als God dat inderdaad aan u laat zien, en dat is duidelijk dat dat van de Heer is, dan is dat voor u. Maar betekent dat dan ook dat dat voor iemand anders is? Nee, want de context is daar misschien niet. Snap je? Ik weet niet of dat duidelijk is. Iemand daar vragen over? Want dan moet je duidelijk weten dat het van God komt. Snap je? Want als ik ineens mijn oog valt ineens op psalm. Ik ben de psalmnummer vergeten waarin staat van, o Heer, sla mijn tegenstanders hun tanden uit hun mond. Dat is dan raar dingen in de Bijbel. Hè? En mijn oog valt daar ineens op. En oh ja, ik voel het. Ja, de Heer. Ja, ik moet de tanden van mijn tegenstanders uit de mond gaan slaan. Ja, nee, dat is niet van God. Hè? dus dat weet je. Je moet een goede relatie hebben met God. Je moet weten dat het van Hem komt. Hè? En dan ga je dan ook de vruchten zien nadien. Oké? Okay? Maar als predikant, als Bijbeluitlegger, moet je heel voorzichtig mee zijn door te beginnen met een vers uit zijn context rukken en dat dan gaan toepassen voor iedereen in de zaal. Ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Amen. We kunnen alleen maar Christus prediken, dan kun je nooit verkeerd gaan. Predik Christus, blijf binnen de grenzen. Amen. Van het evangelie. Kan je niet verkeerd gaan. Anders zitten we in een straatje zonder einde. En krijg je de raarste theologieën enzovoort. Goed. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik had nog een paar versen die ik moet zeggen. Maar dat is niet eens voor volgende week. Ja, dat is voor volgende week. Iemand daar vragen over? Ja.